Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Ze komt uit een warm nest van 10 kinderen. Als een van de weinige gekleurde kinderen studeren ze Latijn in een katholieke school. De buitenwereld leek soms een andere planeet. Maar misschien is dat wel goed en prikkelt het om sociologe te worden. Samira Azabar doet onderzoek aan de U Antwerpen. En ze is, naar eigen zeggen, activiste en feministe. Ze schreef er met anderen een boek over, Boe, baas over eigen hoofd. Dag Samira, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit momenteel te midden. Ik heb heel wat bergen meegemaakt en heel wat dallen, denk ik. En op dit moment situeer ik me ergens zo wat in het midden.
Heeft dat te maken met de omstandigheden, mama, 3 kinderen? Dan moet je het al een beetje tussen berg en dal houden?
Ja, eigenlijk een beetje wel. Ik merk dat vooral de laatste tijd, en het zijn altijd zo wat momenten die tussenkomen, dat de drukte het overneemt. Je moet zo wat alles, alle balletjes zo in de lucht kunnen houden, voltijds werken. Je moet de perfecte mama zijn, 3 kinderen opvoeden samen met je partner natuurlijk. Je moet dan nog wat in je relatie, moet het allemaal nog goed zitten. En dan nog het sociaal leven nu, na corona, start alles weer opnieuw. En dan moet je tussendoor ook nog wel etentjes inlassen en theaterstukjes en al die andere aspecten. Dus het is veel om te bolwerken.
Ik word er moe van als ik er al in haar hoor.
Ja, daar kan je heel moe van worden, dat is zeker.
Hoe combineer je dat in godsnaam? Want je bent onderzoekster aan de U Antwerpen. Je bent mama. Daar ben je helemaal niet natuurlijk uitzonderlijk in, maar hoe doen mensen dat vandaag?
Ja, ik denk dat het een kwestie is van blijven doorgaan. Je moet in de samenleving op zekere wijze succesvol zijn en dat vult iedereen op een of andere manier in. Maar heel het mantra van blijven doorgaan, de rat race, af en toe bespreken we dat wel eens, van er moet eigenlijk wel verandering in komen. En dan probeer je daar ook effectief structureel verandering in te brengen door bijvoorbeeld de werkuren heel goed af te scheiden van je privé, wat eigenlijk nooit lukt. We zeggen dat we dat continu doen, maar er zijn toch soms of regelmatig uren in de avond dat je doorwerkt. Je wilt dan dingen afleveren, je wilt dingen goed doen. En het interessante is dat ik in de media nu al langs las dat ze spraken over die parentale burn-out. Je probeert als ouder zo goed mogelijk te doen. En ja, daar ga je soms aan onderdoor.
Want het is nooit goed genoeg.
Het is nooit goed genoeg. En men blijft ook meer en meer en meer vragen. Je moet continu tot het uiterste gaan. Het is dan ook niet zo verrassend dat vaak mensen ofwel tussen berg en dal zitten, of helemaal in de put. En dat je er moeilijk uit geraakt. En dan is het een verhaal van falen. Een faal van problemen niet kunnen overwinnen. En dan ligt het aan jezelf. Dus heel dat neoliberaal concept van het is aan jezelf te danken. Als je succes hebt, heb je er zelf voor gezorgd door hard werk. Lukt het niet, dan zit je ergens te midden, heb je hulp nodig. En het idee al vandaag de dag dat niemand hulp durft vragen en dat het vaak te laat is voordat we hulp vragen. Maar ook tegelijkertijd dat structuren ook niet daarop aan toegepast zijn. De terugbetalingen bijvoorbeeld voor psychologische zorg. Het gegeven dat tijdens heel het corona-gegeven de zorg ontbrak. Goede zorg, opvang, de wachtlijsten. Dus dat zijn allemaal aspecten, denk ik, die ons dwingen om het te moeten kunnen. Los van je mentale toestand, hè, of dat je je dan nu goed voelt of niet, gelukkig bent of niet. Je moet het maar doen.
En dat als antwoord op de vraag, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ja, het gaat soms
in deze sociologische cursus. Ik zeg het niet gratuit, hoor. Ik kan me inbeelden dat als je sociologie studeert en je bent het, en je bent nu onderzoekster of onderwijsassistente, dat je blik kleurt op de wereld.
Ja, dat was eigenlijk ook waarom ik het interessant vond om sociologie te gaan studeren. Ik heb Latijn wetenschappen gedaan en er is op een bepaald moment, eigenlijk ben ik een beetje gepusht geweest om de medische richting in te gaan. Want dokter, dat wil toch iedereen worden en dokter zijn heeft een zekere status.
Wie pushte jou?
Mijn leerkracht chemie en biologie, ik was daar goed in en ze hadden zoiets van, je kan het worden. Maar niemand heeft ooit aan mij gevraagd of ik het leuk vond om het te worden. Het lag in uw capaciteiten, dus waarom niet?
Maar je verstand was er misschien wel bij, maar je hart niet?
Nee. Ik deed het ook graag daar, die van. Het zijn allemaal... het schoolgebeuren toekoer, ik denk in de zin van de vakken. Ik ben iemand die heel nieuwsgierig is, die altijd kennis wilt opdoen. Maar in zekere zin was de buitenwereld, die mij zo vreemd leek, waar ik allerlei labels opgeplakt kreeg, dat vond ik veel interessanter om te ontrafelen. Om te weten hoe spelen dingen zich af in onze samenleving, waarom is er ongelijkheid, want dat zijn de zaken waar ik mee geconfronteerd werd. Mijn ouders zijn nog van de eerste generatie, dus eind jaren 60 naar hier toe gekomen om te werken in allerlei jobs. En dat gaat dan van fabrieken tot wegenbouw en dergelijke. Dan maak je als kind heel wat dingen mee. 9-11 zat daar natuurlijk tussen, als ik 17 jaar was. En dan begint heel het idee, het concept van je bent migrant, je bent Marokkaanse, naar je wordt moslim. Die schakeringen die er allemaal aanwezig waren. En het gegeven dat je allerlei labels toebedeeld kreeg, waardoor ik eigenlijk ook niet meer goed wist wie ben ik en waar hoor ik bij. Dus die vraagstukken. En dan kom je in dat concept van de samenleving. Hè. En hoe gedragen mensen zich? En hoe identificeren mensen zich met anderen? Hoe gebeuren die tweeledingen? En waarom hebben sommigen het veel moeilijker dan anderen? En dat zijn dingen die mij altijd geïntrigeerd hebben. Waarom bestaat armoede in een welvarend land als België?
Je komt uit een warm nest, zeg je zelf. Mm-hmm. Van 10 kinderen. Je zit daar in de middle of the pack.
Ja.
Dat is veel, hè, 10 kinderen.
Ja, ik weet niet hoe dat mijn ouders het doen, want we hadden het juist over hoe bolwerk je het gegeven van leven samen met 3 kinderen. En
je hebt er maar 3, hè?
Ja. Heb ik ook vaak gehoord van onze ouders, als ik af en toe klaag over de drukte, dat ze zeggen, je hebt er maar 3. Stel je voor dat het er 10 waren. Dus ik heb enorm veel respect voor ouders met een groot gezin die inderdaad proberen om kinderen ook op te voeden. En nog meer in een samenleving waar dat ze weinig van af weten.
Maar we moeten ons dat even voorstellen, denk ik. Ik probeer me dat voor te stellen. Jouw ouders komen, denk ik, uit het platteland in Marokko. Dat op zich, denk ik, is volgens mij een zeer zwaar onderschat gegeven. Ja. Het gaat niet zozeer, of ook, moslim in een seculiere samenleving, maar in de eerste plaats mensen die uit een rurale omgeving komen, in een stedelijk milieu. Dat moet toch...
een hele grote verandering zijn, ja. En ik denk ook, voor mij kwam pas later heel dat gegeven in beeld. Dus enerzijds, mijn papa was eerder vertrokken en kwam hier werken. Was heel het idee van het is tijdelijk en dan keer ik terug.
Wat ging hij doen? Wat kwam hier doen?
Hij is hier in een houtfabriek terechtgekomen. Daar moest hem dan werken. Ik vond het superleuk om altijd naar zijn verhalen te luisteren, want ik denk dat ik daar rebels ook een beetje van heb. Heel het idee dat hij minder betaald werd, langere uren moest verrichten en zo verder. Dat zijn zaken die altijd dicht bij mij zijn gebleven. Dat vreet u natuurlijk een beetje op qua ongelijkheid. Maar het gegeven dat hij toen al zonder kennis van de taal en dergelijke daartegen inging, omdat hij instinctief aanvoelde, dit is niet oké.
Dit klopt niet.
Ja, vond ik supersterk om te doen. Zeker als je van het platteland naar een stedelijke context komt. Dus de omgeving was ook helemaal anders. Je laat alles wat dat gekend is, bekend is, laat je achter. Familie, ouders, broers en zussen. Dus ik vond dat ook heel sterk. Ik heb altijd al gezegd, ik zou dat nooit kunnen. Zelfs niet met alle diploma's die ik heb en alle kennis die je hebt om naar een totaal ander land te gaan verhuizen en daar opnieuw te moeten beginnen. En zij doen het zomaar. Hè. Dus die eerste generatie, ik denk dat vanaf het moment dat ik er meer over las, hè, binnen sociologie, heel het migratiegegeven, dat ik daar enorm veel respect voor kreeg. En dus, ik heb 2 broers die dan in Marokko zijn geboren. En op een bepaald moment werd iedereen aangeraden om de familie over te brengen. Omdat zij enerzijds qua werkkrachten, het gegeven dat ze dan een paar maanden gingen werken en dan terugkeerden naar Marokko of Turkije, wilden ze wat meer een consequente werkperiode inlassen en vonden ze het veel gemakkelijker als tijdelijk de vrouwen en de kinderen mee overkwamen. En dan begint het, hè. Dan begint die migratie vorm te krijgen, begint men naar school te gaan, hier geënt te worden.
En dan kijk je naar de wereld een beetje als van een andere planeet. Want je belandt in een katholieke school, je bent daar een van de weinige gekleurde kinderen. Als je die wereld, want dat kunnen wij ons bedoel, ik als witte, oude man kan me dat nauwelijks voorstellen natuurlijk, wat dat moet betekenen, zoals enige die dan in een compleet andere wereld komt.
Ja, het voelt bevreemdend en onwennig op dat moment. Want natuurlijk heb je de basisschool ook doorlopen en dat viel allemaal nog mee. Maar ik denk dat ik mezelf vooral probeerde wijs te maken. Wij zijn niet zo verschillend.
Ja.
Ik ben hier net als anderen. Ik ben een leerling, ik studeer. Ik krijg dezelfde vakken, hetzelfde onderwijs. Dus je probeert ervan uit te gaan dat alles hetzelfde is. En natuurlijk zit er een verschil in. Want als ik naar huis ga, doe ik totaal andere dingen. En ik kom in een huis terecht met broers en zussen. Het voetbalelftal, zoals ze vroeger er grapjes over maakten. Dus heel het idee van, je komt in een totaal andere context. We praten een andere taal thuis. We hebben andere gewoontes, culturele tradities, de feestdagen. Maar je probeert daar een scheiding in te zoeken. En je denkt, dit is mijn thuisleven en dit is mijn schoolgebeuren. En je probeert zoveel mogelijk in te passen. Niet opvallen. En natuurlijk gebeurt dat vaak door leerkrachten. Omdat ze zien of juist benoemen dat je anders bent.
Hoezo dan?
Ja, ik moest bijvoorbeeld in het secundair, je hebt dan altijd zo van die vakken PAV en maatschappij, leren en dergelijke, moest ik altijd komen vertellen over Marokko. Nu, Marokko, ik ben daar niet geboren of getogen, zouden mij vertellen om over Mechelen iets te vertellen, dan zou ik daar veel meer over kunnen vertellen.
Marokko was voor jou maar gewoon een vakantieland.
Ja, het was het vaderland toen alles. Het was het vaderland, mijn moederland. En mijn ouders komen daarvan. Ik sprak de taal wel met mijn ouders. Maar het is een heel ander gegeven om dan de dagelijkse gewoonte te vertellen van mensen in Marokko. Terwijl je hier gesocialiseerd bent. Je bent hier geboren.
Dus men maakte van jou een uitzondering sowieso.
Ik was anders.
Kom nog eens een keer exotisch vertellen over je moederland. Ja. En terwijl dat je moederland niet is.
Of ik Marokkaanse munthee kon brengen. En daar iets wat diepzinniger over kon vertellen. Terwijl ik dacht, het is lekker en we drinken het. Maar wat zou ik erover kunnen vertellen? Dus je wordt wel geduwd in een hokje. Ja. Vertel het maar. Zeg het maar. Jij als Marokkaanse.
Ja, maar laat je jezelf daar ook niet in duwen. Want is het niet God geklaagd dat jij als jonge vrouw, jonge vrouw, hè, hier nog altijd moet komen zitten, vertellen over dat je opgegroeid bent in een gezin van 10, dat je ouders migranten zijn en dat je God beter moet bezighouden met baas over eigen hoofd, dat we het straks over het hoofddoek moeten hebben. Mm-hmm. Is dat niet God geklaagd na meer dan 50 jaar migratiegeschiedenis?
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, als het aan mij lag, zouden we die discussies niet hebben natuurlijk, maar we moeten ze wel hebben.
Maar dan
hebben.
Had je ook geen werk, hè, Samira?
Dat weet
als ik socioloog.
Dat weet ik niet. Ik denk dat er nog heel wat andere dingen zijn waar we het over kunnen hebben. Ik denk dat het ook veel fijner zou zijn.
En ja, toch?
Het is een beetje met wat ik eigenlijk vaak doe tijdens interviews. Ik moet altijd waarschuwen dat ik veel meer ben dan enkel de moslim. En kunnen we het alsjeblieft ook daarover hebben. Ik ben ervan overtuigd dat ik heel veel dingen te zeggen heb over het vrouw zijn in onze samenleving. Mm-hmm. Over een aantal dingen waar dat we op botsen, als werknemer bijvoorbeeld. Dus er zijn een aantal, als moeder van 3 kleine kinderen die naar het onderwijs gaan, hoe dat het allemaal gebolwerkt moet worden.
Als partner.
Dus er zijn veel andere rollen die je kan inzetten. En ik merk dat ik vaak moet opdraven als de moslima.
Maar natuurlijk doe jij ook onderzoek naar bijvoorbeeld het stemgedrag van moslims. Dat is nu eens een keer jouw specialiteit. Dan wordt het een beetje gek natuurlijk om jou hier uit te nodigen en het daar niet over te hebben. Hè?
Ja.
Het
zou spijtig zijn. Nee, we moeten dan valorisatie doen van het wetenschappelijk onderzoek dat we uitvoeren. Dus.
Ja, ik ga Wout van Aert hier ook niet uitnodigen om het over voetbal te hebben, de wielrenner. Ja. Mag ik daar even op inzoomen?
Ja, uiteraard.
Want dat is jouw doctoraat waar je mee bezig bent. Mm-hmm. Heel interessant onderzoek. Te meer omdat er eigenlijk in de diepte nog weinig van bekend is. Mm-hmm. Je analyseert waar moslims precies op stemmen, welke partijen en vooral ook waarom ze dat doen of waarom ze vooral niet op andere partijen stemmen. Mm-hmm. Klopt het dat ik mag zeggen dat Belgische moslims, ik heb het over Belgische moslims, vooral op linkse partijen stemmen? 60%.
Ja.
Dat is heel veel.
Dat is heel veel. Maar mijn interesse is ook weer vanuit dat idee ontstaan. We denken vaak dat moslims niet politiek participeren. We denken dat ze een aparte soort zijn die zich vooral afzijdig houden. Of een gevaarlijke vorm van politiek islam beleiden. Dat eigenlijk, en dat is heel die structuur waar dat we in zitten. Hè. Moslims zijn gevaarlijk, vooral moslims. En we moeten ze in het oog houden. En het kwam eigenlijk... Het is echt heel frappant om dan te zien bijvoorbeeld dat gisteren het artikel verscheen waar mensen undercover gingen in de moskeeën, uitgestuurd door de overheid, de Nederlandse overheid, om te gaan weten, wat doen die moslims eigenlijk? Waar praten ze over? Wie heeft ruzie met wie? Dus we willen veel meer weten. En het is zelfs bijna een beetje daterend van het koloniale geschiedenis dat we willen weten op zekere manier en willen controleren hoe dat die mensen zich
gedragen. Hier bij ons, de Belgische moslim-executieve, wordt zeer zwaar in de gaten gehouden, maar toch ook niet gratuit. Hè? Ik bedoel, daar zijn redenen toe. Hè?
Dat weet ik niet zo. Ik denk dat enerzijds, we hebben nu geen constellaties of inrichtingen, organisaties afgestemd op die verschillende gemeenschappen die in onze samenleving rijk zijn. We zijn vooral aan het denken vanuit een zeker kader. En we willen alles volgens dat kader, want dat is het kader dat we kennen. Als we weten dat de moslim-executieve bijvoorbeeld georganiseerd wordt zoals alle andere religieuze instanties die we hebben, zoals het katholicisme, dat we dan ook effectief heel die complexe structuur van evenveel Nederlandstalig als Franstalig en er moeten verschillende... Zo werkt het niet. Maar ze worden dan in zo'n body gestuurd en ze moeten het maar doen. En het is juist vanuit die gegevenheid dat het mij interesseert. Wat gebeurt er binnen dat politiek veld? Hoe stemmen ze? Hoe gedragen ze zich op dat vlak? Maar anderzijds ook, buiten dat electoraal veld, hoe gaan ze zich politiek navigeren in eigenlijk wat mijn veld is? Want je wordt altijd beschouwd als de ander.
De ander. We gaan het daar straks over hebben. Ik wil even naar de mama, Samira, gaan. Als je dat goed vindt, Samira Azabar. De voorleester... van verhalen aan haar kinderen.
Ja.
Want ben jij degene in huis die voorleest?
Ja, hoofdzakelijk.
Jouw partner...
Mijn partner doet dat ook wel. Maar ik vind het altijd ook wel leuk om te doen. En dat is vooral als ik niet een avond moet doorwerken. Maar ik vind het leuk om verhalen mee te geven. Omdat dat iets is, ondanks het feit dat mijn ouders niet konden lezen, dat dat vroeger ook vaak gedaan werd.
Zijn je ouders analfabeet?
Ja. Wow. Ja, ze komen van het platteland, dus ze hebben niet gestudeerd. Maar heel het idee van verhalen brengen, ook al was het maar verhalen uit de familie of eigenlijk non-fictie, inspirerende verhalen, dat vond ik eigenlijk altijd... En dat zijn vaak gesproken mondeling verhalen die van een beetje traditioneel ook, die van moeder tot moeder vaak worden overgegeven.
Ah ja?
Ja. En ons papa had daar natuurlijk ook een rol in. En dat vond ik altijd heel sterk.
Dus bij jou thuis werd er ook verhalen voorgelezen?
Ja, voorgelezen, verteld.
Of verteld, sorry. Ja. En wie, allebei, de mama en de papa?
Ja, in zekere zin wel. En ik vond ook heel het idee van hetgene wat ze vroeger meemaakten, hoe levendig ze zich dat kunnen voorstellen. Nu, je moet dan wel realiseren, we hebben een lange periode gehad waar dat er over vroeger niet gesproken werd. Het is pas als ik ouder was en interesse begon te krijgen in die verhalen van waar komen we eigenlijk, dat ik bij mijn ouders terecht ben gekomen om meer te weten.
Waarom werd er niet over gesproken?
Ik denk dat het in zekere zin, ik weet het eigenlijk ook niet, het was vaststaand, het gebeurde niet. En ja, je denkt dan, we zijn met 10 kinderen thuis, dus het is de drukte en alles kunnen managen, dat daar ook een rol heeft in gespeeld. Maar het was pas als ik sociologie ging studeren, dat heel het migratiegegeven zichtbaar werd en dat ik besloot om eerste generatie te gaan interviewen. En dat ik dan terechtkwam bij mijn ouders om ze te interviewen en dan buren. En ik merkte dan hoe pijnlijk het was voor hen om het erover te hebben. Om het over het verlies te hebben, om over ouders, want ze waren jonge twintigers, sommigen zelfs geen 20, die dan... hun hebben en houden eigenlijk allemaal achterlaten om naar hier te komen, hopende op een beter leven.
Heimwee ook?
Heimwee, ja. Heel erg. En enerzijds ook wel het idee van, hebben we er wel goed aan gedaan?
Oh ja.
Ja.
Toch?
Ik denk dat
die
heel
vraag
erg
die blijft.
Ja, heel erg. Zeker omdat ze ook vandaag kijken naar waar dat we op botsen. en dat het niet veel verschilt. En dat is ook iets wat ik heel erg zie met mijn kinderen. Dingen die ik vroeger meemaakte in het schoolgebeuren, maken zij nu mee. Dus ik zit in elke ouderraad tegen u maar kunt bedenken om daar op tafel te gaan kloppen.
Dat verbaast me niet. Mm-hmm. Ik ga jou vragen, als je dat goed vindt, tenminste zo een verhaaltje. We doen even alsof het bij jou thuis is.
Ja.
Hoe moet ik me dat voorstellen in de slaapkamer bij de kindjes?
Ja, meestal is er nog heel wat achtergrondlawaai, want ze willen vaak niet om 7 uur in bed.
Dat is een probleem, hè? Ja. Het is het verhaal Safia en de droombellen.
Ja. Safia snapt er niks van. Waarom lukt het haar niet? Ach, geeft niet, zegt mevrouw hark teleurgesteld. Safia en Jasper kruipen door de Haag terug naar huis. Ze zeggen geen woord. Jasper pakt papier en stiften. En Sofia, ja, die ploft in de stoel. Ze neemt Molly in haar armen en aait haar. Dan komt Jim met thuis. Tseno, zegt ze tegen Sofia. Wist jij dat bakker van der Graan nu ook Brewats verkoopt? Ik ging er daarnet een stokbrood halen. Ik herkende meteen de geur van Brewats met kip. Kip? Vraagt Sofia. Ze springt op. Kip? Roept ze. Daarom lukt het niet. Bakker Zegnoen en bakker van de Graan hebben de verkeerde Brewats gemaakt. Safia's dromen lukken alleen met Brewats met honing.
Voilà, Safia en de droombellen, Samira Azabar las het. Waarom wou je het hier laten horen? Trouwens, wat zijn dat, die broodjes?
Die Brewats zijn eigenlijk...
Brewats?
Ja. Het zijn typische Marokkaanse gebakjes, hartig of zoet. Je kunt er alle kanten mee weg. En heel het verhaal van Safia en de droombellen door Asma Wild Aissa en Annemarie Vermaak gaat eigenlijk over Safia die door Brewats te eten hikt en dus droombellen hikt. En ze kan dromen waarmaken van anderen. En mevrouw Hark zou graag een droom willen laten uitkomen. Namelijk, ze wil een heel mooie voortuin met allerlei rozen. Het moet daar de prachtigste tuin worden. En Safia probeert dat. Ze probeert ervoor te zorgen, in ruil voor chocoladetaart natuurlijk. Dus heel dat kinderlijke van het onderhandelen. En het lukt haar. En het lukt haar niet omdat die Brewats met honing op zijn. En dan gaat ze naar de bakker, Zagnoen, om die te vragen, maar zijn oven is stuk. En dan gaat ze naar de andere bakker van der Graan. En ze neemt die bakker van Zagnoen mee en ze zegt, kunnen jullie niet samen zorgen voor die Brewats? Dat doen ze. Maar ze zorgen dan voor Brewats met kip, een hartig grapje. En daar lukt het niet mee. Dus heel het idee van dromen is dit en dromen laten uitkomen. Durven dromen, dat zijn dingen die ik heel waardevol vind, die ik ook graag wil meenemen. En anderzijds, je vindt dit boek niet zomaar ergens. Dit is een boek waar kinderen, mijn kinderen, zich mee kunnen identificeren. Je ziet ook, de prenten zijn ook heel herkenbaar. Er zijn vrouwen met een hoofddoek, zonder een hoofddoek. Het gaat over...
Vind je die niet in de reguliere boekhandel?
Nee, je vindt die niet zomaar. Dit zijn boeken van de uitgeverij Sesam. Dat zijn eigenlijk zo'n kleinere uitgeverij die zich vaak stoelt op boeken die die diversiteit kunnen weerspiegelen die in onze samenleving aanwezig is. En dat zijn boeken die ik zelf niet heb gehad als kind toen ik opgroeide. En daardoor voelde ik me ook een beetje alleen, altijd eenzaam.
Ja, ja.
En ik kan hier heel erg van genieten als volwassene, omdat ik dit miste.
Oriëntaals exotisme in de 50's. Daar is deze song op gebaseerd, een Turks volksliedje. Ik vind het zelf heel bijzonder. Het gaat over een... Ja, zo heb ik me toch laten vertellen. Een vrouw die met haar secretaresse, denk ik, zo is het, op reis vertrekt naar Üsküdar.
Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Katibimin satırızı uzun etey camur. Katibimin satırızı uzun etey camur. Katib uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katib uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katibin min bin katibin elle karışur. Katibim satırtı palto ne güzel yaraşur.
Üsküdar is a little town in Turkey. And in the old days, many women had male secretaries. Oh well, that's Turkey.
Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilimin içine de lokum doldurdum. Mendilimin içine de lokum doldurdum.
They take a trip from Üsküdar in the rain, and on the way they fall in love. He's wearing a stiff collar and a full dress suit. She looks at him longingly through her veil and casually feeds him candy. Oh, those Turks.
Katibimi arayken yandım da buldum. Katibimi arayken andım da buldum. Katibinim bin katibin eli karışır. Katibimi köleli de gömlek ne güzel yaraşır. Katibimi arayken yandım da buldum. Katibimi arayken yandım da buldum. Katibimin bin katibin eli karışır. Katibimi köleli de gömlek ne güzel yaraşır. Katibimi köleli de gömlek ne güzel yaraşır.
Moet je van gaan dansen, Üsküdar met Eartha Kitt. Bij mij zit Samira Azabar. Zij is socioloog en onderzoekster. Ja, je maakt deel uit van een platform, Samira, Boe, baas over eigen hoofd. En jullie zijn eigenlijk, mag ik dat zo zeggen, activisten om dat recht op dragen van een hoofddoek ten alle tijde te kunnen doen.
Ik denk, breder gezeld zijn wij vooral mensenrechtenactivisten. Ja. En dat uitzicht in onder andere inderdaad het recht om niet gediscrimineerd te worden op basis van religieuze aspecten, maar ook niet op gender gegeven, op het vrouw zijn en die intersectie daarvan. Ja.
Nu weet je dat... waarom is dat nog altijd zo problematisch? Waarom wordt daar in discussies, ik merk het ook onder vrienden bijvoorbeeld, toch niet allemaal mensen van de straat, dat als je daarover begint, dat er sowieso binnen de kortste keren heibel is. Ruzie wordt net niet met messen en vorken gegooid.
Ja.
Je hebt er die zeggen van, dat is onbestaande. Achter een loket wil ik geen hoofddoek. Ik wil simpel, seculiere samenleving. Neutraal. Anderen die zeggen van, en wat is het probleem eigenlijk? Kijk naar Engeland.
Ja. De vraag is natuurlijk, wat verstaan we onder die neutraliteit? Ja. Wat is de essentie? Ik denk dat het daar vooral over moet gaan. En dan denk ik dat die neutraliteit niet geschonden wordt door een vrouw met een hoofddoek of iemand met een keppel achter het loket. Juist in tegendeel. Ik denk dat de essentie, en dat is tot op heden de Vlaamse overheid ook aangeeft, je moet als ambtenaar iedereen gelijk behandelen. En die neutraliteit zit dan in je gedragscode en niet in de manier waarop dat je eruit zit. Maar het is vooral een vals idee van neutraliteit dat we poneren, omdat we graag achter het loket mensen willen die op ons lijken. En ons is dan die witte dominante groep. En als ze iemand zien met een hoofddoek, behoort die niet tot die dominante groep. En daarom is die anders, niet neutraal, niet objectief. Dus het is eigenlijk een idee dat we onszelf hebben wijsgemaakt, dat we zelf geïntroduceerd hebben als... De wij is neutraal en objectief en verheven, superieur, want die kan goed handelen, die kan een goede ambtenaar zijn. En al het andere kan bij wijze van spreken dat niet. Dus heel die tweedeling van wij rationeel en beschaafd en zij de ander, die zich moet aanpassen, dat is een beetje de rode draad in onze samenleving.
Maar dat is toch een interpretatie die jij als drager van hoofddoek geeft aan de ander. Hè? Dat kan net zozeer racistisch zijn eigenlijk, want... Misschien is mijn bekommernis helemaal niet zo. En zeg ik van, ik wil ook niet iemand achter een loket hebben met een t-shirt, eigen volk eerst. Ik zeg maar wat.
Ja, maar ik
denk, of Allah bestaat niet. Dat zou jij ook niet willen, denk ik.
Er liggen voor mij verschillen in het provocerende houding, het uitsluiten van mensen en een hoofddoek dragen. Een hoofddoek in C is een religieuze praktijk die je tot uiting wil brengen in een samenleving waar vrijheid centraal staat. Mm-hmm. Dat is één. Er zit geen ideologie achter die andere wenst te schofferen. En dat doe je wel met al die andere praktijken. Dus heel het idee dat er al die zaken op eenzelfde golflengte worden geplaatst, klopt ook gewoonweg niet. In onze samenleving horen we ook niet anderen te schofferen of te discrimineren of te beledigen. Ik denk dat dat iets is waar dat we het over eens kunnen zijn. Maar het grootste probleem is dat er allerlei ideeën, een discours rond die hoofddoek hangt, die niet eigen is aan wat dat ik eraan toespeel of anderen. En dat is het probleem.
Maar misschien jij niet, maar anderen weer wel. Nee. Die een hoofddoek dragen.
Nee.
Want dat weet je ook. Er zijn mensen, ik neem aan dat jij een hoofddoek draagt, echt heel bewust, autonoom, zelfs vanuit een emancipatorische gedachte. Hè? Mm-hmm. Maar er zijn anderen die de hoofddoek moeten dragen. Dat is bekend. Ook bij ons.
Ja, bekend. Maar dat is voor mij de essentie. Hè? Dus heel het idee dat we daar één fixeren. Mm-hmm. Hè? Twee, gebeurt dat? Wellicht wel. Mm-hmm. Gebeurt dat in grote mate en is dat de overgrote meerderheid? Daar ben ik niet van overtuigd.
Is daar onderzoek naar gedaan?
Niet zozeer, tot op heden niet. Dus er zijn allerlei ideologieën en ideeën.
Samira, dat is werk voor jou.
Ja, maar dat hebben we ook gedaan. In ons boek, in het boekboek, zijn we een 500-tal vrouwen gaan bevragen. En er is een heel klein aandeel dat aangeeft, ja, ik moet dat dragen. Maar die gaan in het niet. Het is, denk ik, iets van een 3% op het totaal aantal ondervraagden. En ik zeg niet dat dat niet belangrijk is. Ik zeg juist, en ik ben als feministe, maar ook als gelovige, ben ik ervan overtuigd dat iedereen die vrijheid moet hebben om te doen wat hij of zij wil. En in onze samenleving moeten we dan proberen al die structuren, onderdrukkende structuren, weg te werken.
Je bent feministe, zeg je net, hè? Dus een prominente feministe. Maar je bent dus ook iemand, een moslima.
Ja.
Hoe rijm je dat?
Dat is gewoon te rijmen. dat is een vraag die vaak gesteld wordt, maar Ik zie daar geen tegenstrijdigheid in.
Mag ik een soera citeren? En het is nog een van de hele deftige 4, vers 34. De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht.
Dat is een vertaling, ja. Nu, de interpretatie, je moet ook beseffen, en dat is voor mij, die contextuele lezing van de Koran, is voor mij heel centraal. Namelijk, wat wordt hiermee bedoeld? In welke context is die ontstaan? Hoe was die samenleving toen? En welke boodschap brengt men naar voren? Voor elke vrouwonvriendelijke die je kunt opgeven, zijn er 10 anderen die het tegendeel beweren. En de manier waarop je dingen in de praktijk brengt, zegt volgens mij ook heel veel.
Maar we zitten hier in de 7e eeuw, feodaal, patriarchaal, heel klaar en duidelijk. Ik bedoel, het is middeleeuwser kan nauwelijks. De vraag is natuurlijk, jij bent een verstandige vrouw die daar op een hele fatsoenlijke manier mee om kan gaan. Maar dat is toch niet zo voor alle
Nee, maar dat is ook in onze bredere samenleving zo. Het feit dat er nog altijd geweld bestaat ten aanzien van vrouwen, dat vrouwen gediscrimineerd worden, hoogscholde vrouwen worden gediscrimineerd. Onze samenleving is niet feministisch, hoe graag dat we dat ook willen. We worden door de Europese Unie continu getikt op onze vingers, omwille van het seksueel geweld dat we oogluikend toestaan.
De femicide, hè? De femicide.
De femicide, ja, maar ik heb het niet alleen over femicide, want daar laat je werkelijk het leven, maar ook gewoon het huiselijk geweld ten aanzien van vrouwen, dat tijdens corona ook heel erg de hoogte insteeg. De onderdrukking, de ongelijkheid die aanwezig is in onze samenleving, is nog altijd heel frappant aanwezig. Vrouwen hebben minder kans, vrouwen verdienen minder. Vrouwen zijn meer, of hebben meer kans om slachtoffer te zijn.
Zie jij een evolutie ten goede eigenlijk?
Er was een periode en ik denk dat we terug bergaf gaan. Ik denk dat er heel erg.
Erg zelfs?
Ja, dat zien we bijvoorbeeld in andere landen waar extreem rechts bijvoorbeeld de plak zwaait. Daar zie je bijvoorbeeld in het academisch, in Hongarije bijvoorbeeld, hele vakgroepen die moesten verdwijnen omdat ze onderzoek deden naar gender. En Heel het idee dat dat onze samenleving ten einde zou brengen, onze beschaving. Maar ook hier in ons eigen land scheelt een vrienden die mannelijkheid terug op tafel legt en die daar het gesprek over wil hebben en dat vrouwen hun plek moeten kennen. Vlaams Belang, die eigenlijk ook lang ijverde om vrouwen terug aan de haard te krijgen, omdat dat de natuurlijke gang was in onze samenleving. Dat zijn allerlei ideeën die eronder doen in onze samenleving.
En kun je dan geen begrip opbrengen voor mannen bijvoorbeeld, die zeggen van ja, maar wij worden nu op dit moment eigenlijk echt wel bedreigd. In die zin van, de witte oude man, die heeft het, of middelbare leeftijd man, die is ongeveer debit voor alle zonden in de wereld.
Nee, ik denk dat daar in heel het debat een verkeerde richting wordt genomen en dat we dan herleid worden, en dat wil ik niet. Het debat herleidt zich tot een semantische discussie. Over wokeism, over de witte oude man die beladen wordt met alle zonden. De witte man is nu de slachtoffer. Ik heb het veel meer over structuren die ervoor zorgen dat bepaalde zaken zijn zoals ze zijn en die we in vraag moeten stellen. Het is niet jouw schuld dat jij waarschijnlijk iets meer betaald wordt dan een vrouwelijke collega met evenveel jaar.
Dat betwijfel ik.
Dat betwijfel ik.
Ik denk dat het omgekeerd is.
Ja, dat kunnen we gaan verkennen. Maar er is onderzoek naar gedaan. In dezelfde functie krijg je ofwel minder promotiekansen, minder loon en dergelijke.
Nog altijd, hè? Natuurlijk voor een deel ook omdat er meer vrouwen zijn die halftijds of deeltijds werken.
Maar dat is ook een structureel gegeven. Waarom zou een vrouw structureel deeltijds moeten gaan werken, omdat we de man als een kostwinner zien. Dat zijn nog de oude, traditionele ideeën die nog altijd aanwezig zijn.
Mag ik even persoonlijk worden? In jouw huishouden bijvoorbeeld? Hoe zit dat
daar hebben wij bewust gekozen en we hebben verschillende zaken uitgeprobeerd. Natuurlijk, als ik bevallen ben, maak ik gebruik van mijn 4 maanden. En dan is het mijn partner die ouderschapsverlof heeft opgenomen. Sorry?
Veel minder.
Nee, dat proberen we structureel. Ja, ik heb eigenlijk op dit moment werk ik voltijds en mijn partner werkt 2 dagen in de week halftijds.
Maar het feit dus dat jouw partner niet evenveel ouderschapsverlof krijgt, zwangerschap, dan jij, is toch...
Uiteraard. Nee, twee dingen.
Dat is toch fundamenteel onrechtvaardig?
Ik denk enerzijds van het gegeven dat je zelf de bevalling verricht. Ik denk, mannen mogen gerust die taak ook overnemen. Mij is dat niet gelaten.
We kunnen dat niet.
Nee, tuurlijk niet. Daar ben ik van overtuigd.
We zijn mietjes.
Ja,
op dat vlak zwak. Nee, ik meen het niet.
Ik ben ervan overtuigd. Maar ik ben er ook van overtuigd, in zekere zin, dat vrouwen op dat vlak het sterke geslacht zijn. Daar hebben
Absoluut.
We soms wat discussies over met anderen. Maar ik ben er rot van overtuigd als ik zie wat dat we aankunnen. Een ander gegeven is dat we structureel gezien, en we hebben eigenlijk, het parlement heeft zich nogal op de schouders zitten kloppen met het gegeven dat het van 2 naar 3 weken is gegaan voor mannen qua ouderschapsverlof betreft, maar we zijn er nog van belangen niet. En het is ook wel nodig om dat structureel in te bouwen, om ervoor te zorgen dat de zorgtaak door zowel mannen als vrouwen moet opgenomen worden.
En het blijkt bijvoorbeeld in de Scandinavische landen, Finland voorop bijvoorbeeld, of Zweden, dat als je dus die periode maar lang genoeg maakt, dat zwangerschapsverlof, zowel voor mannen als voor vrouwen, dat die taken die dan samen door de man en de vrouw worden uitgevoerd, dat ook zijn beslag krijgt in de rest van de opvoeding.
Ja, uiteraard. Maar ik denk ook, breder, niet alleen op individueel niveau, want we zien het altijd op microniveau. Ik denk dat onze samenleving er ook veel beter van wordt door die zorg gelijk te verdelen. Want we zetten nu onbetaald werk, onbetaalde zorg, zetten we bij vrouwen. En niet alleen de zorg voor kinderen, maar ook zorg voor ouderen bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal taken, zorgtaken, belangrijke zorgtaken, die vooral door vrouwen worden opgenomen. Ja.
Gargarja Zubida, zeg ik het?
Gargarja Zubida.
Pardon?
Gagaya Zubida.
Gagaya Zubida. Ja. Van Miluda.
De integratiecursus start nu.
Oké. Gagaya Zubida. Wat betekent dat?
Heel eerlijk, het is eigenlijk een liedje dat doorheen mijn jeugd altijd op trouwfeesten, en nu nog, het is eigenlijk een heel oud lied, dat op trouwfeesten en feesten steeds wordt gedraaid, grijs gedraaid. Je kan er perfect op dansen. En het is iets wat dat... Weet je, ik denk dat dat op elk feest wel is. Als je een lied hoort en iedereen kent het. En iedereen staat op en gedanst en gefeest en je vergeet even alles. Dat is voor mij dat lied.
En dan ga je mee huppelen en zingen en op tafels dansen?
Dat kan soms. Ik doe dat niet. Maar er zijn er die all the way gaan. Maar het is gewoon een lied voor mij dat vooral met plezier te maken heeft, met feest. En je kunt als dat draait, kun je even alles vergeten.
Gagaya Zubida. Zeg ik het goed, Samira?
Helemaal goed.
Okay.
Berg en Dal met Padone.
Samira zit ook bij mij natuurlijk. Zij is sociologe en onderzoekster. En ze woont in Antwerpen. Ik kwam van Mechelen. Ik hou van je, Antwerpen, schrijf je, maar ik kots ook op je. Hoezo? De twee?
Ja, het is een beetje een haat-liefdeverhouding. Ik denk, en dat heb ik ook een beetje met Mechelen, maar nog meer met Antwerpen. Wat vreemd is, sinds ik verhuisd ben, ik vind Antwerpen een prachtige stad. Ik kan er eigenlijk in verdwalen. Uh-huh. En tegelijkertijd maak je ook heel wat mee waar dat je denkt, nee, dit moet ik niet hebben.
Vandaag nog?
Vandaag ben ik veilig met een auto geweest.
Nee, maar ik bedoel vandaag, anno 2021?
Ja, ja. Ik denk dat er een heel discours is waar dat je niet veilig voelt. Waar dat je weet dat je nog altijd de ander bent. Er was onlangs een journalist die mij gebeld had om te vragen of ik wilde reageren op een peiling waarbij mensen vinden dat het helemaal niet goed gaat met de diversiteit in onze samenleving. En dat de stad anders moet optreden. Dus heel dat idee van er is nog altijd een probleem. En dat probleem is de ander, de moslim, de migrant. En ja, wie symboliseert die identiteiten beter dan ik, die zo herkenbaar is voor de ander? Dus ja, je wordt nog altijd gepercipieerd als de ander.
Maar je zegt, ik ben het beu om voortdurend achterom te kijken als ik s'avonds ergens naartoe wil, niet wetende of ik en mijn moslimcentjes welkom zijn.
Ja.
Maar ik kan me... Enfin, wijt dat nu echt aan mijn totaal vernauwde blik als oude witte man? Maar ik kan me dat niet voorstellen.
Ja, ik denk dat mensen dat vaak ook niet snappen. Maar en echt, het is ook... Ik bedoel, een collega-onderzoekster van de VUB heeft ook onderzocht hoe dat je in hun winkels, dat bewaking bijvoorbeeld, maar ook personeel, vaker mensen met een kleur volgt, omdat ze denken, dit is het prototype van een dief of een divegge. Die gaat iets misdoen. Of dat als je een artikel moet terugbrengen, dat het vaak niet wordt geloofd dat het nooit gedragen is geweest en dergelijke. En dat is juist het aspect dat racisme soms heel erg aanwezig is, in your face. En soms is het ook heel dat subtiel gegeven. Als ik ergens ben en me vraagt of ik Nederlands spreek, terwijl ik aan het doctoreren ben. Of als ik naar bijvoorbeeld de dokter ga of PMS onderzoeken en dergelijke. Ik weet nog dat ze me iets stuurde, het CLB, het huidige CLB, dat ze me vroegen of dat mijn kindjes wel elke dag hun tandjes poetsen en of dat ze niet te veel suiker eten. Dus er zijn een aantal gegevenheden die men heeft.
Maar misschien ben jij daar ook wel heel erg gevoelig voor, want ik neem aan dat zo iemand dat ook aan iedereen moet vragen. Poets je wel je tanden en eet je niet te veel suiker?
Ja en nee. Heel het idee bijvoorbeeld, de vraag suiker... De zoete suikerteen, de koekjes en dergelijke, het ongezond eten. Er zijn een aantal ideeën die ze heel erg toeschrijven aan die ander. Bijvoorbeeld, wij lezen niet thuis, wij spreken ook geen Nederlands met de kinderen. Er wordt ook niet geoefend, onderwijs vinden wij niet belangrijk. Ze zullen waarschijnlijk ook geen sport beoefenen, want daar hebben jullie geen tijd of geen geld voor. Dus al die aspecten over hoe dat men denkt dat je in de wereld navigeert... Die vooroordelen, daar moet je elke dag tegen opboksen. Het feit dat als ik op een terras ben en niet zozeer weet, ga ik hier bediend worden of niet, dat is een aantal keren voorgekomen. Eén keer is me zelfs gevraagd, ja, zou je hier weg willen, want uw hoofddoek schrikt het af. En, ja, oké, het was een terras op het zuid. En dan vraag je je af waar het mee te maken heeft, want ze zijn het niet gewoon dat je daar terechtkomt. Ze zien zulke groepen vaak als socio-economisch kwetsbare groepen. En dat is in zekere zin
ook. Je past niet in het plaatje.
Ik pas er niet. En als het dan onduidelijk is, dan voelt men zich bijna bedreigd door mijn aanwezigheid. Dat is heel gek. Het is een beetje hetzelfde als ik in het begin op de universiteit...
Maar zo boos gelijk, ja,
nee,
toch niet?
Nee,
hè?
Maar heel eerlijk, dat is de reden waarom ik altijd glimlach. Echt, ik doe dat bewust om niet... In eerste instantie die boze moslima te zijn. Ik probeer, en soms krijg ik een glimlach terug, en soms gebeurt dat helemaal niet. Maar ik probeer mijn aanwezigheid in zekere zin te vergemakkelijken. Dat heb ik vaak vroeger geprobeerd. En nu denk ik, laat ik maar soms van die clichés bevestigen, want het is ook vermoeiend om daar continu tegen op te boksen.
En je hebt al zoveel te doen, Samira.
Ja, echt.
En je bent mama van 3 kinderen, en je bent onderzoekster, en je bent partner...
En ik sta in het onderwijs. En je doet dit. En ja. je doet dat. Dus probeer daar nog eens mee rekening te houden. Maar je wordt er inderdaad, zoals dat gezegd, gevoeliger voor. Je hebt er doorheen de periode ja, wat voelsprieten voor ontwikkeld om te weten, is dit een veilige omgeving of niet? Ik voel me hier op dit moment veilig bij u. Ik zou dat niet altijd hebben in andere contexten waar ik geïnterviewd word. Waar ik weet, nu moet ik scherp staan. Want anders krijg ik heel wat over me heen en dat wil ik niet. Dus je bent wel continu in een soort van beschermende modus. En ik heb dat voor mezelf, maar ook voor mensen die ik graag zie, voor mijn kinderen. Ik probeer, omdat ik ook weet welke denkbeelden aanwezig zijn. En ik probeer die van in het begin te ontkrachten, om daar duiding bij te brengen.
Zo klinkt dansen met golven Dance with Waves van het Anouar Brahim kwartet. Bij mij zit nog heel even Samira Azabar. Zij is socioloog en onderzoekster aan de U Antwerpen, Universiteit Antwerpen. Samira, wat is jouw credo?
Ik denk wat dat een rode draad is in mijn leven, is verzet blijven plegen tegen ongelijkheid. Het er nooit best bij neerleggen en het er akkoord mee gaan, het oké vinden. En op alle vlakken, hè, of dat nu op seksualiteit te maken heeft, gender, onderwijs, armoede en dergelijke. Ik denk dat dat een beetje de rode draad is. Dat vind ik wel essentieel.
Met een glimlach.
Af en toe met een glimlach, soms met een traan, maar wel altijd blijven doorgaan.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.